Vertalen is verzinnen wat er staat. Dat is het motto van mijn gast dit komende uur, vertaler Harry Lemmens. Hij selecteerde 109 nagelaten gedichten van de Portugese schrijver Fernando Pessoa voor het boek Een spoor van mezelf. De Limburger Lemmens ging na zijn studie aanvankelijk aan het werk als vertaler Duits in toenmalig Oost-Berlijn. Dat hij uiteindelijk de Portugese literatuur omarmde, heeft hij te danken aan de liefde. Inmiddels is hij meer dan 100 vertalingen verder en is hij nog maar de enige literaire vertaler van betekenis voor het Portugees, dat door 250 miljoen mensen op de wereld gesproken wordt. Jeroen Vullings noemde hem in Vrij Nederland jaren geleden al de waardige opvolger van August Willemsen, die voor zijn vertalingen van Pessoa het keurmerk literaire kwaliteit meekreeg. Welkom, Harry Lemmens.
Dag.
Een spoor van mijzelf. Er ligt een dikke dichtbundel voor ons op tafel. Hoe kiest men in godsnaam 109 gedichten uit 1500? Wat voor selectie is dat?
Ja, nou ja, het is een aantal gedichten vallen onmiddellijk af, omdat ze niet volledig zijn of haperingen in zitten, stukken zijn verdwenen, omdat het namelijk allemaal fragmenten zijn, gedichten die hij heeft opgetekend en in een grote kist gelegd heeft. Dat is het overgrote deel. Een aantal heeft hij tijdens zijn leven wel gepubliceerd en dat is natuurlijk een stuk makkelijker. Die kun je gewoon kiezen of niet, of wat je er ook mee doet, maar het is af. Van die drie dikke delen met nagelaten werk, autoniem werk, dus wat hij onder zijn eigen naam heeft geschreven. Je bladert en je stuit op dingen die je aanspreken en je denkt, ja, dit moet ik aanvinken van dat kan erin. En dan moet je dat weer helemaal terugbrengen tot 300 en dan weer terugbrengen tot 100. En dan voeg je er nog 9 bij, dan heb je er 109.
Dat is een opeenvolging van Kill Your Darlings.
Ja, zoiets. Ik denk dat er makkelijk nog een tweede bundel en ook nog wel een derde bundel samen te stellen is.
Ja, maar dit zijn de mooiste.
Ja, dat is mijn keuze geweest. En ik merkte ook, ik hoop dat het de mooiste zijn, maar ja. Ik hoop dat in ieder geval dat ze mooi zijn, laat ik het zo zeggen.
Ja, mooi.
En dat ik merkte terwijl ik aan het schiften was en zo bij elkaar aan het zetten was, toen ik ze in chronologische volgorde zette, dat je bijna een soort autobiografie kreeg. Van dat hij zichzelf beschrijft in die gedichten of door die gedichten. En dat, als je dat eenmaal hebt, dan wordt de keuze iets makkelijker. Omdat je moet kijken, nou ja, wat ontbreekt er eigenlijk nog? Nou, er ontbreekt natuurlijk een heleboel, want de man had zoveel facetten, maar in elk geval een paar wezenlijke dingen die staan er
die komen terug.
Volgens mij wel in.
Ja. En het is een tweetalige uitgave, dus ja. Links op de bladzijde de Portugese tekst en rechts de Nederlandse vertaling. Dus voor mensen die helemaal geen Portugees spreken en lezen zoals ik, is het een leuke puzzel. Kijk of je iets kan herkennen.
Ja. Moeten mensen wat te doen geven, hè?
Nou, als je Fernando Pessoa moet uitleggen of introduceren bij mensen die zijn werk helemaal niet kennen, wat zeg je dan altijd?
Oeh, dat is een moeilijke. De man, zoals ik al zei, die heeft zoveel facetten. Maar het is een rusteloos iemand. Misschien is dat de goede omschrijving. En dat komt dan weer overeen met zijn grote proza werk. Het dagboek De Rusteloosheid. Waarin hij in fragmenten het bestaan beschrijft van een hulpboekhouder in Lissabon. En met name in het centrum van Lissabon, die beroemde benedenstad, die buisje, dat schaakpatroon, die schaakbord dat je daar hebt. En Bernardo Soares heet die hulpboekhouder. Dat is een man die door van zijn werk naar huis gaat. Dat wil zeggen een kamer. Hij woont op een huurkamer. En nadenkt over van alles, dingen waarneemt op straat of in de tram. En die man, dit personage, komt eigenlijk heel sterk overeen met Pessoa zelf. Hoewel hij niet samenvalt ermee. Pessoa was veel meer dan dit. Maar dat is de basis, denk ik, van wat ook de dichter van de Pessoa is. Is iemand die door de stad dwaalt en in een café zit en praat met vrienden en met collega-dichters en allerlei plannen maakt en 100.000 dingen tegelijk wil doen. Zij is actiever dan die hulpboekhouder die zich terugtrekt op zijn kamer en schrijft.
Mm-hmm.
Pessoa wilde veel meer, maar hij schreef het wel allemaal op.
En als je een deel wil zijn van dat rusteloze leven, dan moet je Pessoa lezen.
Dan, dat kun je dan doen, ja. Ik kan het wel aanbevelen.
Ik zei het in de introductie en het staat ook heel groot op je website. Vertalen is verzinnen wat er staat.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat is een. Wat ik bedoel is. Het is een beetje ambigu. Hè? Het is, je moet verzinnen wat er staat. Kun je opvatten als dat je iets helemaal nieuws moet bedenken. Dus eigenlijk geen ontzag hebben voor de tekst. Maar je kunt het ook lezen verzinnen. Dus andere zinnen bedenken die overeenkomen met de oorspronkelijke zinnen.
Ver-zinnen.
Ja, ja. Dat is het gelukkige toeval in het Nederlands. Maar je kunt ook bijzetten. Je kunt het ook uitleggen als verzinnen wat al bestaat. Je moet iets verzinnen wat al bestaat. Want het oorspronkelijke bestaat natuurlijk al. De tekst Pessoa bestaat al in het Portugees. Dus, maar jij moet als vertaler moet je daar Nederlandse zinnen voor vinden. En die komen nooit volledig overeen met de Portugese zinnen. Dat kan niet. Dat kan nooit. Vertalen is niet het ene woord vervangen door de andere uit de ene taal door een woord uit de andere taal.
Want nee, dan krijg je Google Translate.
Ja, woorden schuiven over elkaar heen qua betekenis. Dus je moet iets nieuws maken. Want dat wat jij doet, die vertaling maken, of dat nou Dostojevski is of Flaubert of wie dan ook, dat bestaat in het Frans of in het Russisch, maar het bestaat niet in het Nederlands. Dus er moet een nieuwe Nederlandse tekst komen. En die moet je verzinnen. Ik noem omdat het is een creatief iets. Dus je moet op basis van van iets wat al bestaat, moet jij iets nieuws bedenken in die doeltaal, in de Nederlandse taal.
En betekent dat ook dat een vertaler dan heel vrij is?
Nou, dat is niet, niet mijn conclusie daaruit. Je wordt gedwongen om vrij te zijn, in zekere zin. Omdat je het roman of het gedicht zo moet maken dat de strekking, de toon, de muziek, de klank, eigenlijk alles overeenkomt met het, of hetzelfde uitdrukt als het origineel. En dan moet je soms een klein beetje afwijken of moet je wat schuiven of noem maar op. Het is zeker in gedichten, als je ook rijmende gedichten, moet je soms de volgorde van de verzen omdraaien en zoiets allemaal. Maar dat zijn vrijheden die je hebt. Je mag natuurlijk maar het is misschien goed om een voorbeeld te geven. Wat me altijd bij is gebleven, jaren geleden ooit gelezen van Milan Kundera. Die toen hij nog of de eerste tijd na zijn vlucht uit Tsjechoslowakije. Toen hij in Parijs woonde, schreef hij nog in het Tsjechisch. En zijn Frans was niet goed. Allengs werd dat beter. En toen merkte hij iets dat hij op een gegeven moment had hij bijvoorbeeld geschreven in een roman. Het was een strakke blauwe lucht. En daar stond dus die paar woorden. En er stond er in het Frans ongeveer 3, 4, 5 regels. Met een geweldig barok taalgebruik. Nou, dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet een tekst die heel staccato is, kun je met meanderende zinnen gaan vertalen. Maar zo mag je ook niet iemand als Saramago, die heel lange zinnen schrijft. Dat lees ik ook voortdurend in opmerkingen van lezers. Ja, waarom schrijft die man geen leestekens en waarom maakt hij geen kortere zinnen? Maar daar mag je, dat is een stilistisch iets, dus daar mag je niet aankomen. Dan
mag je
niet gaan zeggen van nou, we wisselen het af, korte zinnen en zo. Dus die vrijheid, je hebt vrijheid, maar die is betrekkelijk.
En je hebt ook wel eens gezegd in een interview, ja, als vertaler moet je de lezer eigenlijk een dubbele loer draaien.
Ja, nou ja, kijk, als jij Pessoa leest en je slaat dat boek open, je kijkt alleen maar naar de rechterpagina en je leest die gedichten, dan denk je dat je Pessoa leest.
Ja.
Je denkt dat je Portugees leest, want je weet dat Pessoa een Portugees is. Maar je leest helemaal geen Portugees, want je leest een Nederlandse tekst. Dat die tekst van mij is ten tweede, maar dat je leest een Nederlandse tekst. Dus, maar ik moet jou, ik hou jou dus eigenlijk voor de gek. Want ik doe net alsof die tekst, die Nederlandse tekst, Pessoa is. En jij gelooft dat, of je gelooft het niet. Maar als je niet gelooft...
Nee, ik geloof dat meteen. En ik merk dat ik ook meteen een soort Portugese context erbij fantaseer.
Ja, jij denkt dus... Ik laat jou denken dat je Portugees leest en jij denkt dat je Portugees leest. Maar je leest Nederlands. Toch moet dat, je moet niet raar opkijken daarvan. Je moet niet op een gegeven moment gaan bedenken, hé, wacht even, dit is natuurlijk geen Portugees wat hier staat. Want dan betekent het dat er ergens iets stokt dat die vertaling niet goed is.
Nee.
Dus het mag je niet eens opvallen dat het dat het Nederlands is en geen Portugees. En dat is bij een roman is het natuurlijk nog veel sterker, omdat je daar helemaal niet let op vertalingen. Nee. En bij gedichten hebben mensen wel die neiging om te kijken, ik wil wel weten wat er in het origineel staat. Ook al kennen ze het origineel niet, maar dat is dan het tweede.
Die Pessoa, die schrijft in deze bundel onder zijn eigen naam.
Ja.
Ortonieme gedichten staat op de kaft. Maar hij is een schrijver die ook nog heel veel andere alter ego's had. En dat gaat verder dan gewone pseudoniemen.
Ja.
Dat heet dan de heteronieme karakters. Wat zijn dat precies in zijn geval? Wie waren dat?
Ja, hij heeft een hele reeks bedacht. Ik geloof dat de laatste stand 192 of zoiets was. Maar dat zijn ook een paar dubbelen en zo, ik weet niet. Maar laten we houden op ongeveer 100. En daar is hij ook al heel vroeg mee begonnen. Met andere mensen verzinnen. Schrijvers verzinnen die iets opschrijven. En dat heeft hij steeds verder uitgebouwd. En de drie allerbelangrijkste heteroniemen zijn de dichters Álvaro de Campos, Alberto Caeiro en Ricardo Reis. Dat zijn drie dichters, drie verschillende, helemaal heel verschillende dichters. En dan heb je die Bernardo Soares, waar ik het al over had. Dat noemt hij zelf een semi-heteroniem. Dus het zit
overlapt
tussen,
een beetje.
Het zit er tussenin. En die heteroniemen. Daarin wil hij een ander aspect van wat hij is. Wat zijn idee is van dichten en van tegen de werkelijkheid aankijken. En die beschrijven of die ook verwoorden, wat erin staat. En interpreteren. Daar heeft hij verschillende mogelijkheden, manieren voor bedacht. En hij noemt dat de vader van alle dichters is Alberto Caeiro. Het is een jong gestorven dichter. Precies als Büchner. Op zijn 21ste vindt hij de dood. Heeft nooit bestaan, maar dan gaat hij wel dood. En dat is iemand die alleen maar kijkt. En dat optekent. Zonder gevoel, zonder verstand. Niet dingen zijn wat ze zijn en verder niks.
Hij registreert.
Daar moet je niks bij voorstellen. En dan heb je het tweede is Ricardo Reis. Dat is een man die ode schrijft. Die teruggaat naar het Latijn, naar de Romeinse tijd. En die ook die heel verstandelijk is. Die het gevoel probeert te ordenen in de ratio, zeg maar. En dan heb je als derde heb je Álvaro de Campos. Een dichter van de wijdse uithalen. Van het gevoel, van temperament.
Romanticus.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. En alle drie heeft hij een bepaalde biografie gegeven. Hij heeft ook horoscopen van getrokken en zoiets allemaal.
Dus dat gaat veel verder dan een naam op een kaf.
Ja, nee, dat gaat veel verder. Want Ricardo Reis is op een gegeven moment vertrekt hij naar Brazilië. Hij was een arts. Álvaro de Campos was schipkundig ingenieur, heet dat geloof ik. Scheepvaartkundig ingenieur. En die is in Algarve geboren, heeft lang in Schotland gewoond enzovoort. Die gingen een eigen leven leiden, ja. Ook al tijdens zijn leven. Publiceerde ook discussies tussen de twee. Of reacties van de ene schrijver op een gedicht van de andere en zo. En dat is ook in de toekomst doorgegaan. Want de Saramago, die ik straks al noemde, die heeft een boek geschreven waarin die Ricardo Reis, dus de arts, het heteroniem van Pessoa, die naar Brazilië was vertrokken, laat terugkomen naar Portugal. Kort na het overlijden van Pessoa.
Dus ze hebben ook met elkaar nog van alles van doen.
Ja, het is een leven door in de toekomst.
Ja. En er wordt ook van hem gezegd dat het niet alleen een hele goede stijlvondst is, al die karakters, maar dat hij misschien ook leed aan een gespleten persoonlijkheid, Pessoa zelf. Geloof jij dat?
Ja, daar wordt heel veel over gespeculeerd. Ik weet niet, ik denk dat hij veel speelde. Maar hij is altijd bang geweest om krankzinnig te worden. Zijn grootmoeder was krankzinnig. En die angst heeft hem zijn hele leven begeleid. En ik denk, kijk, iemand die schizofreen is, die kan dat niet beheersen. Dat heb je niet in de hand. De andere personen in jou, die komen naar buiten als zij dat willen. Bij Pessoa was het helemaal niet. Hij was de dirigent van zichzelf. En in hemzelf, daar zat een heel orkest van allerlei spelers. Ja. En dat waren ook allemaal kleine Fernandoetjes. Zeg maar. Dus dat stel je nog kerstbak voor met allemaal diezelfde kopper met die hoed op en dat brilletje op. En die spelen allemaal een instrument. En daarvoor staat de dirigent, dat is ook weer van andere Pessoa.
Ja. En ik las in jouw nawoord dat bij deze bundel, dat Pessoa zelf, het woord Pessoa,
ja,
ook nog daar betekenis aan verleent.
Ja, Pessoa is persoon. Hè? Gewoon, maar het gaat terug op het woord persona. Het Latijnse woord persona, dat betekent ook masker.
Ja.
Dus hij verstopt zich altijd achter maskers. Altijd, en als je kunt het ene masker weghalen, dan komt er weer een ander enzovoort.
Maar is dat dom toeval? Of is dat een coïncidentie? Of is het, heeft hij dat van jongs af aan geweten en dacht, nou ja, dit wordt mijn trademark? Dit wordt mijn...
Nou ja, toen hij daar als kind mee begon, denk ik niet dat hij zich daar bewust van was. Maar dat zal hij op een gegeven moment beslist wel zijn geweest, ja.
Ja.
Het was zijn spel. Het is zijn manier om gedichten te schrijven, om literatuur te bedrijven.
Ja.
Door die veelheid. Maar je had het ook nodig om voor zijn leven, voor zijn normale leven. Althans, ja, dat zijn allemaal interpretaties. Ik heb wel eens ergens geschreven ook daar kun je 100 dingen over zeggen. Maar als persoon het zelf zou horen, die zou een aap lachen. En die zou denken,
ik heb jullie
mooi beet genomen.
Ja. Dus, zoveel vertalers, zoveel werkwijzen. Hoe werk jij? Stel, er is een nieuw roman, dag 1 van het proces, op je bureau. Hoe vertaal je? Doe je het per hoofdstuk, per fragment? Laat je meteen iemand meelezen?
Ja, nou ja, even van tevoren bij je inleiding. Ik wil even op aansluiten dat ik heb een aantal ontzettend goede collega-vertalers uit het Portugees die heel mooie vertalingen maken. Het is niet zo dat er maar één is en daarna volgt een hoop.
Nee, dus niet maar de enige, een van de weinigen, maar de ja, waardige opvolger werd je genoemd.
Ja, oké. Okay. Maar wat ik doe, ik vertaal, ik lees en ik schrijf het op. En
dat klinkt wel heel simpel.
Ja, nou ja, ik probeer ook in één keer het goed te krijgen. Dat wil zeggen, het moet. Toen ik begon, tik-tik, dat was gewoon een gewone typemachine, dus geen computer of zoiets. En toen tikte ik alles ook met schuine streepjes, weet je wel. En dan een synoniem of wat ook zou kunnen. En
dus drie opties voor een woord.
Ja, en dat heb ik al lang, na een paar jaar heb ik dat opgegeven. Ik wil gewoon dat het meteen goed erin staat. Dus een definitieve versie, zodat ik kan lezen. En daarna schaaf ik daar wel aan en dan vervang ik wel dingen. Maar het moet onmiddellijk al een tekst zijn.
Vertalen is ook luisteren, heb je gezegd.
Ja, ja, je moet het ritme vinden. Je moet de muziek vinden, de klanken vinden die overeenkomen met wat er in het origineel staat. En dat origineel, dat is heel raar, maar dat dwingt je, dat drijft je vanzelf naar voren. Ik bedoel, als ik vertaal, ik laat het. Het is de schrijver, Saramago of Lobontunes of Agualuz of wie dan ook, die als bij wijze van spreken achter mij staat en me naar voren duwt. En dat is wat. Het klinkt misschien een beetje raar, maar zo voel ik dat. Dus ik ga ook niet. Meestal laat ik het ook niet door iemand eerst doorlezen voor ik het naar de uitgeverij stuur. Dus de pers klaarmaker, dat is de eerste die het leest, gewoonlijk. En ik ben die lui ook zeer erkentelijk, moet ik zeggen. Dat vind ik zeer belangrijke lezers, omdat zij de eerste zijn die een hele tekst onder ogen krijgen. In dit geval, bij deze dichtbundel, heeft een collega-vertaler meegelezen, Ger Leppers. En dat vond ik heel, heel prettig, om dat een stem te horen. En sowieso altijd, ik heb mijn vrouw, Anna Carvalho, de fotografe, die als er iets is, dan met gedichten, die leest zij. En eventueel, als ik problemen heb, kan ik altijd bij haar aankloppen.
Zij is Portugees.
Zij is Portugees. Ja. Dus.
En als je dan,
dat is wel luxe hoor.
Ja, aan huis heb je dan hulp.
Ja, luxe aan
huis. Hulplijn aan huis, ja. En als je, zoals jij zo mooi zegt, de schrijver een beetje in je rug voelt duwen tijdens het vertalen. In hoeverre is Nederlands dan een hele weerbarstige taal? Want als je let op klanken en ritme, Portugees is zo zangerig in mijn leken oren.
Ja.
En het Nederlands zo staccato en hard.
Nou, ik ben Limburger, misschien helpt dat. Ik weet het niet. Maar in het Nederlands is het natuurlijk net zo staccato en barok als het Portugees. Het Portugees, ik ken ook schrijvers die heel staccato zijn. Heel karig en droog enzovoorts.
Maar op klankniveau, die mooie.
Maar als je Klaus leest, dat is toch ongelooflijk muzikaal. Maar ook even zien, Louis Ferron. bijvoorbeeld. Of onze Antilliaanse schrijvers. Mm-hmm. Er zit zoveel muziek ook in het Nederlands. Dus je moet dat alleen zien. Maar er is een soort tendens die al heel lang bestaat. Om het allemaal, maar niet, geen woord te veel schrijven hoor. Het moet allemaal, allemaal maar kaartjes blijven.
Ja, schrijverschappen.
Ja, schrijverschappen. Dat klopt voor een deel. Maar schrijverschappen is. Schrappen betekent niet dat je niks overhoudt. Je kunt ook van 20 woorden kun je het schrappen tot 15 woorden. Het hoeft niet tot 1 te gaan.
Ben je in de loop van je vertaalcarrière anders naar dat vak gaan kijken? Vind je het misschien moeilijker geworden of juist makkelijker?
In het algemeen makkelijker, elk boek is verschillend. Elke schrijver is weer anders. En, de ervaring is natuurlijk best de leerschool. Omdat het een aantal remmingen wegneemt. Of angsten wegneemt, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dat je niet meer bang bent om niet meer om fouten te maken. Of onzeker bent of wat dan ook. Dus je hebt het meer beter in de hand. En dat helpt. Maar ik kijk niet anders tegen het vak aan. Misschien wat vrijer. Ik denk dat ik in het begin wel. Toen zat ik veel dichter bij die tekst. Dat je bij de schrijver als degene die je handboeien omdoet. Het moet er wel precies zo staan als dit en dat. En dat is niet zo. Je moet zorgen dat wat die schrijver bedoelt en wat hij zegt en hoe hij het zegt, dat in het Nederlands ook is. En daarin, juist in die stap, zit de vrijheid die je hebt.
En die vrijheid, die past jou steeds beter? Of voel je je daar steeds gemakkelijker in, naarmate je langer vertaalt?
Ja, ik denk het wel. Maar nogmaals, elk boek is weer anders. En elke schrijver is ook weer anders.
Heb je een favoriete stijl eigenlijk? Vertaal je het liefst poëzie of proza?
Ja, het liefst zoveel mogelijk verschillende dingen. Oh. Maar er zijn schrijvers die ik heb het geluk dat ik toch veel schrijvers kan doen die ik mag, die ik graag lees. Lobben Toenes, dat is een van mijn favoriete schrijvers. De man is zo groot. En Pessoa vind ik geweldig. Natuurlijk Saramago ook. Saramago, hij schrijft niet meer, hè? Dus dat is op.
Nee.
João Paulo Ribeiro was Braziliaan die 5 jaar geleden is overleden. Daar heb ik 7 boeken van vertaald. Dus vond ik fantastisch. Een fantastisch iemand.
Maar het Portugees wordt
heel barok.
Wordt gesproken door 250 miljoen mensen.
Ja.
Dat is enorm. Dat heb ik me nooit zo gerealiseerd.
Dat is een kleine taal hier. Wat het beschouwd in Nederland. Een kleine taal. Het is de 6e wereldtaal. Of de 7e.
Brazilië,
Angola, Mozambique, Cape Verde, Guinea-Bissau. En dan Portugal natuurlijk. Ja. En dan heb je nog Macau en Goa. Macau in China en Goa. Maar dat stelt nauwelijks mis voor. En Oost-Timor.
Maar dat betekent dat daar nog heel veel verborgen schatten liggen.
Kijk, Angola en Mozambique, dat begint nu eindelijk. In 75 zijn die landen onafhankelijk geworden, hè, van Portugal. Daar is onmiddellijk een burgeroorlog opgevolgd. In Mozambique niet zo lang, gelukkig, mm-hmm. als in Angola. Maar Angola is er doorgegaan uiteindelijk tot 2002. Dus nog maar 17 jaar geleden is dat echt definitief afgelopen. En daar beginnen nu de laatste jaren komen er steeds meer jonge schrijvers op. En ik denk dat daar heel goede, mooie literatuur vandaan zal komen in de komende 10 jaar of 5 jaar.
En zoek je dat op?
Ik probeer het wel te volgen. En ik kijk ook wel zo. En soms je ontmoet mensen. Hè? Dus op literaire festivals en zo. En de boekenbeurs in Lissabon. En zulke dingen. Daar kom je soms mensen tegen. Die uit Mozambique of uit Angola. En ik ken via Agualusa. Die Angolees is. Kom ik in contact met mensen. Ja. Mia Kortu is Mozambicaan. En dat zorgt weer voor andere contacten. Dus je komt, en daarnaast moet je gewoon kranten lezen en bladen lezen.
En is dat makkelijk? Of is dat een hele erge hermetisch afgesloten wereld, de literaire wereld in Angola?
Nou ja, die nieuwe schrijvers, dat is allemaal heel beperkt. Er bestaat geen uitgeverswereld in Mozambique en Angola. Die begint nu langzaam op te komen. Er zijn initiatieven en er gebeurt wat. Maar ik las vanmorgen nog dat het laatste boek van Agualusa, wat een verhalenbundel is, die gewoon een heruitgave in Portugal. Mm-hmm. En die kost in Angola, god weet hoeveel kwanza. Dus het kan geen mens betalen. Omdat het geïmporteerd moet worden uit Portugal. En dan wordt het peper duur.
Ja.
En dat heeft geen uitgever in Angola. En dat, daar moet dus nog een heleboel veranderen. En ik hoop dat dat gebeurt. Maar goed, dan kom je weer terecht bij een heel ander probleem. Is namelijk hoe functioneren die overheden in Angola en Mozambique? Hoe functioneren die regeringen? Wat gebeurt er met de economie? Wie strijkt het geld op? Enzovoort.
Ja.
En dan heb je weer heel andere terreinen.
Zeker, en dan, daar kunnen we een avondvullend programma
over
maken. We gaan luisteren naar muziek. 2019 is het jaar van Billie Eilish. Met haar opvallende muziek weet de Amerikaanse zangeres de popwereld op te schudden. We luisteren naar When the Party is Over.
For you, I've learned to lose. You can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you. Coming home and I'm on my own.
Verder met Harry Lemmens. En u hoorde net When the Party's Over van Billie Eilish. Harry Lemmens, een Limburgse jeugd. En ik las in een interview of een lezing die je ooit gaf een heel mooi beeld van jij als kleine jongen die luistert naar de wasrekgesprekken van je moeder met de buurvrouw. En dat die gesprekken of die verhalen daar jouw gevoel voor taal en de kracht van taal en verhalen hebben bijgebracht. Wat was dat voor situatie?
Ja, dat was een vergelijking met om uit te leggen hoe iemand als Saramago schrijft. Dat die taal opvangt uit de lucht, als het ware. Dus en dan worden de verhalen verteld die nooit rechtlijnig gaan. Die nooit volledig voltooide zinnen bevatten. Maar in een soort herhalingen steeds terugkomen. Hij zei die dat hij dat zei en hij had gezegd enzovoort. Dat komt steeds terug. En dat hoorde ik van mijn moeder en met de buurvrouw die zo aan het praten waren. En dat is me altijd bijgebleven. Dat geeft een bepaalde musicaliteit en dialoog. En dat is wat je bij sommige literatuur ziet. Dat de tekst bijna hoorbaar gemaakt wordt.
Dus toen jij die schrijver las, Saramago, toen herinnerde je je die gesprekken uit de voortuin?
Ja, dat idee, hè? Dus het geluid. Het is meer een geluid dat je dan hoort. Dat je daaraan moet denken van, Frank, hoe praten mensen eigenlijk? Ja. Mensen maken nooit hele zinnen. En in literatuur lees je altijd complete zinnen. Of heel vaak. En als dat niet gebeurt, dan is het heel opvallend. En misschien moet het ook wel niet vaak gebeuren. Maar het is wel raar, omdat niemand praat in voltooide zinnen.
Nee, spreektaal versus schrijftaal.
Ja, spreektaal is, maar ook het denken zou je kunnen zeggen. Het denken gaat ook, is ook een soort driestapsprong of een baan met hindernissen, met een paarden en zo. Het gaat naar voren, achteruit en terug en zijwaarts. Ja. En het gaat alle kanten op, in feite. En dat is wat ook iemand als Lobben Toenes heeft ontwikkeld tot een stijl. Hij doet wat die man doet in zijn boeken, is verschillende manieren om eenzelfde iets te bekijken op hetzelfde moment beschrijven. Hij heeft daar een typografische oplossing voor gevonden. En dat is ongelooflijk boeiend en ongelooflijk knap, vind ik ook, om dat te doen.
En wat zie ik dan als ik de pagina opensla?
Je ziet een beeld met tekst en daar zitten innamen met directe reden en dingen tussen haakjes. En dat zijn de verschillende stemmen die dan spreken. En ook daar is het nog meer dan bij Saramago, dat mensen denken, wat is dit nou in godsnaam? Ja. En dan zeg ik altijd, lees dat nou eens hardop. En dat is keert dan weer terug naar mijn moeder. Lees dat nou eens hardop en dan gaat het vanzelf. En hardop lezen bedoel, kun je ook stil doen, hoor. Je kunt het gewoon in je hoofd doen, anders, anders lijkt het een beetje vervelend voor de medemens.
In de trein, als je in de trein leest. Maar en terug naar jouw jeugd, waar stond je huis? Het ouderlijk huis, waar dat wasrek stond?
Oh, dat de waslijn, ja, dat was in Wiert, een dorpje bij Wiert, Altwierderheide om precies te zijn.
En wat is dat voor dorpje?
Dat is een onooglijk klein dorpje. Dat was toen ik er in mijn kinderjaren had 1000 inwoners, geloof ik. En dat was een kerk en een school en een harmonie en een schutterij en alles katholiek. Dat waren de jaren 50. En dat was volledig katholiek daar. Er woonden een paar protestantse boeren. Dat waren ook de grootste boeren tegelijk. En voor de rest was iedereen katholiek met alle toestanden die daarmee samenhangen. Maar ik heb een heel gelukkige jeugd gehad eigenlijk.
En
met misdienaarschap en alles.
Want die jeugd speelde zich af in dialect ook?
Ja, dat was. Wij spraken dialect, ja.
Thuis.
En ook zelfs de eerste 3 maanden op school. We hadden geen kleuterschool. Dus ik kwam, toen ik 6 was, ging naar school. En die eerste 3 maanden werd er, om de kinderen de overgang wat te vergemakkelijken, werd nog in het dialect, in het plat gegeven. En daarna Nederlands. En het is toch goed terechtgekomen. We zijn toch goed terechtgekomen, geloof ik.
Maar speelt dat dialect nog een rol in je leven? Denk je nog wel eens in dat dialect?
Afwisselend, ja. Ik denk ook. Ik denk soms ook in Portugees. Ik heb ook toen ik in Berlijn woonde, toen op een gegeven moment ging ik denken. Dat doe je eigenlijk vanzelf. Ging ik denken in het Duits en dat soort dingen. Maar het is afwisselend.
Het gaat niet bij iedereen vanzelf, hoor. Volgens mij moet je daar een enorm taalgevoel voor hebben.
Ja, de taal. Voor mij is het zo. Die taal die dwingt je daartoe bijna. Die taal die je spreekt. En dan omdat je toch moet uitdrukken in de taal. In die taal, of dat Duits, Portugees, Nederlands. Mm-hmm. Of het dialect. Maar het dialect spreek ik bijna nooit meer. Ik denk daar wel nog in. Dat is toch de eerste taal die ik geleerd heb. Dus mijn moedertaal is dat. Mijn moedertaal is eigenlijk een onvolledige taal. Is een dialect. Dialect is geen taal, hè, op zich. En
laat dat heel veel Limburgers maar niet horen.
Nou ja, dat mogen ze best horen, hoor. Maar bedoel, het Limburgs bestaat gewoon niet. Iemand uit Venlo.
Nee, maar ze zullen het nooit als onvolledig.
Nee, maar onvolledig is misschien wat oneerbiedig uitgedrukt. Maar wat ik bedoel is dat er geen. Een taal is een zelfstandig iets. Hè. Dat kan bestaan zonder de andere talen eromheen. En dialecten zijn een bijna een spin-off van een taal. Dus een bepaalde manier om die taal te gebruiken. Maar de basis van het dialect is het Nederlands. Ja. En daar komen allerlei invloeden bij. In het Limburgs komt daar Duits bij. En zoals je ook in Twente dat Duits erbij komt en zo. Maar het is, de basis is het Nederlands. En dat bedoel ik daarmee met onvolledig. En voor de rest, ja, de Friezen die beweren dat ze een eigen taal hebben. Dat laat ik niet over uitleggen, maar net zo verstandig. Maar het Limburgs bestaat gewoon niet.
Nee.
Zoals het Vlaams ook niet bestaat. Ik heb jarenlang in de buurt van Brussel gewoond. En altijd weer toestanden met Vlamingen over Vlaams. Het Vlaams bestaat gewoon niet.
Dat is Nederlands.
Dat is Nederlands. Er is ooit voor gekozen om het Nederlands als standaardtaal in te voeren. En er zijn wel Vlaamse dialecten. En er is een kunsttaal, het kunst-Nederlands van de commerciële omroepen in Vlaanderen.
Die ken ik niet.
Dat is geen standaard Nederlands, wat je bij de VRT wel ziet, de publieke omroep. Maar ze proberen vooral in die soaps, en de soaps die ze hebben, hebben ze een Nederlands ontwikkeld dat bestaat uit verschillende dialecten. Vlaamse dialecten, zodat iedereen het gewoon kan zien.
Maar als
dat is ook over een loerdraaien gesproken.
Maar is dat bewust beleid?
Volgens mij wel, ja. Ja.
Oké, ik ga eens kijken. Want
ik weet er het fijne niet van hoe dat precies gaat. Maar het is eigenlijk ook wat Klaus heeft gedaan. Klaus kwam uit Kortrijk. En dat dialect kende hij natuurlijk. En hij kende een heleboel andere dialecten. Klaus wist sowieso alles. Dat dacht hij zeker zelf. Maar hij heeft voor wat dialect lijkt in het verdriet van België en zo. Dat zijn eigen vondsten. Dat is een kunsttaal. En dat is zelfs Boon. Bij Boon is dat zo. Terwijl die toch direct één op één dialect uit Aalst lijkt te gebruiken. Maar dat is gewoon niet zo.
Het over. Ja.
Ja.
Ja. Toen na de middelbare school ging je weg uit, in ieder geval dat dorp. Je hebt gestudeerd in Nijmegen.
Ja, nou, ik ben op een gegeven moment naar de stad Wiert verhuisd, ook na een aantal jaren. Maar daarna ging ik in Nijmegen studeren. Ja.
Ja,
dat begonnen met filosofie en daarna Nederlands.
En toen werd je vertaler Duits, maar in Oost-Berlijn. Met de ogen van nu is dat een opmerkelijke keuze. Wat trok je daarin aan?
De ogen toen ook. Ja. Maar als ik ben afgestudeerd in eind jaren 70. En toen was er een grote werkloosheid onder academici. Dus ik was ook werkloos. En toen hoorde ik van een vriend dat ze in Berlijn iemand zochten. Op een vertaalbureau. En toen ik mocht daar gaan kijken een week. Dat heb ik gedaan en het beviel me wel. Ik denk, hey, interessant.
Maar dat was Oost-Berlijn.
Ja, dat vond ik hartstikke interessant.
Ja.
En toen heb ik gezegd, dat ga ik gewoon doen. En dat heb ik gedaan. Ik op een kantoor vlakbij Checkpoint Charlie. Dat heet ook nog, die straat heet heel toepasselijk de Maurenstrasse. En daar heb ik ruim anderhalf jaar heb ik daar gewerkt.
En dus wat voor werk vertaalde je?
Dat waren vijfjarige plannen.
Ambtelijke stukken.
En boekjes over hoe goed het leven in de DDR was, hoe dingen in elkaar zaten en zo. En dat was saai werk. Daar gaat het niet om. Maar het gaf mij de gelegenheid om er rond te lopen, rond te kijken. Ik ben er mijn vrouw tegengekomen. Dat was natuurlijk het mooiste van het hele verhaal.
Hoe ging dat?
Ik ging de trap op en zij kwam omlaag. En toen kruisten onze blik elkaar. Om de romantische versie. Maar je ontmoet mensen en je ontmoet elkaar en je praat. En
zij was Portugese? Of zij is Portugese?
Ja.
En deed zij hetzelfde als jij daar in Oost-Berlijn?
Ja, zij werkte, dus zij vertaalde die Portugese teksten, die Duitse teksten in het Portugees. Ze is later gaan werken aan de universiteit, aan de Humboldt Universiteit, als docent Portugees. Ik heb daar ook nog wat gewerkt, lessen Nederlands gegeven. En ik heb van die tijd gebruik gemaakt om zoveel mogelijk ook toch met Nederlandse literatuur te gaan luren. Om mensen, om een uitgeverij te benaderen. En dat deed ik samen met een collega van de universiteit, een Duitse die Nederlands doseerde. En haar man, dat was een Rus, die ook Nederlands sprak. En schilder was en vertaler en weet ik veel wat. En wij klopte aan bij uitgeverijen met Leon de Winter en met god weet wat, allerlei schrijvers.
Maar in Oost-Berlijn?
Oost-Berlijn. En op een bepaald moment kwam ik bij een uitgeverij bij Afbouw. En die hadden een van oude mensen de dingen die voorbij gaan liggen, van kopiers. En daar de vertaler die het zou doen, die was ermee gestopt. En of ik dat wilde doen, dat heb ik gedaan. Samen met mijn collega van de universiteit. Het is een Duitser. Dat zou ik nu niet meer doen trouwens. Hoor. Maar toen in mijn jeugdige overmoed. Een Nederlands boek vertalen in het Duits. Dat zou ik nu niet meer doen.
Zou je niet meer naar het Portugees iets vertalen?
Nee, dat doe ik ook niet. Nee.
Nou, is het goed geworden? Dat Duitse kopieren.
Ja, dat is niet aan mij om. Maar ik weet het niet.
Je zei wel heel snel, dat zou ik nu niet meer doen.
Nou ja, omdat je denkt door de correcties die erop aan worden gebracht door door jouw co-vertaler en door de redacteur, dan merk je dat wat jij denkt dat je onder de knie hebt, dat verre van volmaakt is. En dat is ook, daar heb ik wel van geleerd. En dat je altijd vraagtekens moet zetten bij mensen die zeggen dat ze alle boeken in de oorspronkelijke taal lezen. Dat is maar voor weinigen weggelegd hoor.
Ja.
En ook ik heb heel ruime ervaring met Duits en met Portugees. Maar er zijn altijd woorden die ontglippen. En altijd zinnen die je net iets anders uitlegt als je het gewoon leest. En later als je er goed naar gaat kijken, dan merk je dat het iets anders in elkaar zit. Dus dat is.
Kun je eigenlijk een goede vertaler zijn als je de cultuur van een land niet kent of nauwelijks kent?
Nee, die moet je wel kennen, ja. Ja. Maar en voor de Portugeestalige wereld geldt dat je bijvoorbeeld het katholicisme moet kennen. Want het is of je nu een schrijver hebt die gelovig is of niet, dat maakt niet uit. Maar de hele taal bestaat uit of is doordrenkt van katholieke termen en noties enzovoort. Ook iemand als Saramago, die van zichzelf altijd beweerd heeft dat hij atheïst was. Maar dit is zo doordrongen van een katholieke werkelijkheid. En die moet je wel...
Omdat dat nou eenmaal de cultuur is.
Ja, dat heeft met de cultuur te maken.
Maar straks komen er schrijvers uit Angola en Mozambique. En kunnen wij die lezen en met name vertalen als we die cultuur niet ook helemaal kennen?
Er zijn twee dingen, drie dingen. De ene is de taal, waarin ze zich uitdrukken. Als het een Portugees is, dan geldt daar hetzelfde voor als schrijvers uit Brazilië of Portugal. De taal dringt zich op. Die bestaat uit referenties. Het tweede is dat er uit de... Er worden natuurlijk allerlei talen gesproken in Angola. En dan zijn geen dialecten, maar echte talen. In Mozambique ook. En die daarvan schuiven dingen in het Portugees in. En daar moet je wel op bedacht zijn. Dan moet je achter zien te komen wat dat is. Mm-hmm. Dat is het tweede. De derde is dat natuurlijk mensen drukken iets uit. Als je een schrijver wil iets zeggen. En wat je wilt zeggen is dat is veel sterker dan het jasje dat je dat aangeeft. Dus je moet wat vreemd lijkt, hoeft helemaal niet vreemd te zijn. Als je kunt zeggen dat je iemand overhoop steekt. Kun je op allerlei manieren zeggen. Met gebruik van vreemde of exotische woorden. Maar je zegt tegelijk dat je iemand overhoop steekt. Een beetje raar voorbeeld, maar.
Bedoel je dat daarmee weer die vrijheid die je hebt?
Nou, je moet kijken. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Het is hetzelfde als met dialect. Als in een boek dialecten staan. Ook daar kan ik een mooi voorbeeld van C.S. Notenboom. Toen Ritueel in het Duits vertaald werd.
Ja.
De Duitse vertaler kwam op het idee om het blad Brabants dat op een gegeven moment in Ritueel wordt gesproken, aan een koffietafel. Om dat bijers te laten klinken. Nou, dat is natuurlijk onzin. Want een Duitse lezer die wordt zich op dat moment bewust van iets heel raars, namelijk dat er mensen in Nederland wonen die bijers spreken. Dat kan natuurlijk helemaal niet.
Maar hoe moet je dat dan vertalen?
Dan moet je iets op verzinnen, daar heb je het weer, waardoor het wel duidelijk wordt dat ze iets anders spreken dan anderen. Maar niet, je moet dus iets maken, iets kunstmatigs, maar zonder dat het echt opvalt. Maar ja. Hoe dat precies ook concreet is, dat hangt af van het voorbeeld dat je onder handen hebt en zo. Maar ik bedoel daarmee dat je kijk, als een Afrikaans woord, is een Angolees woord, een andere taal, zich in het Portugees voegt, dan moet je, als het lukt, moet je het overnemen. Want dan omdat het ook voor het Portugees raar is.
Ja, maar dat is moeilijk.
Als je dat te veel doet, dan wordt het helemaal erg. Dan wordt het bijna onleesbaar. Dus je moet daar een beetje in mee schipperen. Van ja. Soms wel en soms niet. Omdat je er een. Soms zijn het ook woorden die toch in het Portugees al zijn doorgedrongen. Op een of andere manier of van deel.
En heb je
in het Nederlands niet.
En heb je een voorbeeld in het Nederlands van een woord in het Nederlands wat wij gebruiken, maar waar een andere taal zich eigenlijk naar binnen heeft geloopt.
Nou, je kunt. Nou, ja, ik heb een mooi voorbeeld daarvan. Dat is Klaus, dat is het verdriet van België. Dat heeft Anne, mijn vrouw, vertaald in het Portugees. En daar staan natuurlijk een heleboel Franse uitdrukkingen in. Want Vlamingen spreken zo. Mm-hmm. En toen had iemand uit de kritiek. Zij heeft die niet vertaald in het Frans. Dat, natuurlijk niet, want als je een Frans woord in het Portugees betekent een Portugees die Frans spreken, dat zijn heel andere mensen dan een doorsnee Vlaming die een Frans woord gebruikt.
Ja.
In het Vlaams is het heel normaal. En in het Portugees is het ofwel iemand die in Frankrijk in Frankrijk wonende gastarbeider, of iemand met een bepaalde status,
standing, ja.
Een standing. En dus je kunt niet een doorsnee iemand Franse woorden in de mond leggen. Dat kan niet. Dus die moeten weg. En zo
moet je,
op die manier. Dus ja. Je moet. Dus het is altijd schipperen.
Ja. En dat last hij terug in de kritieken. We gaan naar Portugese muziek luisteren.
Mm-hmm.
En we hebben mazzel, want je hebt de vertaling gedaan.
Ja.
En ik ga het eerst aankondigen, want we luisteren naar muziek van Luis Caracol en Fernanda Abreu. En het nummer heet Istu. Maar Harry Lemmens heeft het vertaald. En misschien is het leuk als je het eerst in het Nederlands voorleest.
Ja.
En dat we het dan in het Portugees terug horen straks.
Ja, het gedicht staat in de bundel. Een spoor van mezelf.
Van Pessoa.
Ja, het heet dus Isto dit. Ik meen niet of lieg wat ik schrijf, zeggen ze. Ach, wat ik voel wordt gewoon niet door mijn hart voortgebracht, maar door mijn verbeeldingskracht. Alles wat ik droom of meemaak, wat ik afrond of mis, is als een tweede laag over iets heen, als vernis die ervoor zorgt dat het mooi is. Daarom schrijf ik te midden van wat niet nabij is, het meest verwijderd van mijn plan, iets wat nooit is geweest. Voelen moet wie het leest.
Istu, van Luis Caracol en Fernanda Abreu.
Escrevo não. Eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Tudo o que sonho ao passo, o que me falha é a finda. É como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio sério. Não é sentir, senta quem lê.
dizem que finjo ou minto, tudo que escrevo não. Eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo que sonho passo, o que me falha ou finda. É como que um terraço sobre outra coisa ainda, essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio sério, do que não é. Sentir, sinta quem lê. Sentir, sinta quem lê.
Van Luis Caracol en Fernanda Abreu. Harry Lemmens, naast 100 vertalingen heb je ook zelf een boek geschreven. God is een Braziliaan. Mm-hmm. Samen met je vrouw die de fotografie deed. Mm-hmm. En ook Portugees is. Zoals we al eerder bespraken. Waarom is God een Braziliaan?
Dat heb ik niet gezegd. dat wordt wel gezegd in Brazilië. Dat is een uitdrukking. Later heb ik gemerkt dat het ook in Colombia wel gezegd wordt en in andere landen. Maar het is een.
Waarom koos je die titel? Want
die
zeg
titel
je ook
die iets. Komt voort uit een column van een Braziliaanse schrijver, Verissimo, van wie ik twee boeken heb vertaald. Die heeft aantal jaar geleden een column geschreven voor de Volkskrant over Brazilië, over allerlei dingen. En daar schreef hij: God is een Braziliaan. Dat is een soort redding, een soort houvast, een boei voor de meeste Brazilianen. Want als het slecht gaat, dan komt het toch altijd wel weer goed. Want God is een Braziliaan. En de uitgeverij vond dat mooi. En die dacht, nou, nemen we dat als titel.
Ja, en jullie hebben in 8 hoofdstukken 8 steden besproken en bereisd.
Ja.
En ook heel veel schrijvers ontmoet die je vertaald hebt.
Ja.
Ja. Was dat heel anders, een eigen boek schrijven?
Ja, dat is wel anders, ja. Omdat, je moet nu niet iets verzinnen wat er staat, maar je moet nu iets neerzetten wat je verzonnen hebt. En zorgen dat er iets staat überhaupt. En dat is natuurlijk iets anders. Maar, nou ja, goed,
maar beviel het?
Het beviel me wel. Want ik ben nu bezig met een boek over Lissabon. Ook in diezelfde trant. Het is het beviel me wel omdat het ook raakvlakken heeft met literatuur. Dat boek God is een Braziliaan. Het wordt ook het is vertaald in het Portugees. Dat is uitgebracht door een Braziliaanse uitgever in Porto Alegre in het zuiden. En die heeft het uitgegeven als literatuur. En hier was het heel lastig. Ik merk dat in het boekhandel ze zich geen raad meer wisten. Waar hoort dat nou eigenlijk? Want het is geen echte reisgids. Het is geen reisgids. En het is het echt een reisboek of wat is het dan? En ik heb het aan dat boek als motto meegegeven. Dat niet iedere waarheid in dit boek is verzonnen. Dus om aan te geven dat het allemaal heel betrekkelijk is wat je zegt. Als je als je rondreist en je beweert allerlei dingen over een land. En dan ineens ben je blijkbaar een kenner of niet. Het zijn allemaal waarnemingen die je doet en interpretaties. En ik laat ook zoveel mogelijk mensen aan het woord die veranderen in personages. En het hele land wordt een personage op deze manier. Tenminste, dat is iets. Zoiets had ik beoogd, mm-hmm. had ik voor ogen staan toen ik dat boek maakte. En nou ja, of dat gelukt is, dat weet ik niet. Maar het heeft me wel veel plezier gebracht. Ja, en
het smaakte dus naar meer, want je gaat nu een boek over Lissabon schrijven. Ja. Wat voor boek wordt dat?
Nou, ook een. Het is veel beperkter. In Brazilië. God is een Braziliaan, zijn 8 steden, hier is maar 1 stad. En tegelijkertijd is het veel en veel lastiger. Omdat het wordt persoonlijker. In die zin dat ik ook over mijn. Ik heb er 3 jaar gewoond, dat ik daar ook over schrijf. Ik treed niet al te veel in details, maar wel de sfeer oproepen en zeggen dingen beschrijven die gebeurd zijn, ontmoetingen en noem maar op. Maar in die zin is het wel een boek vol ontmoetingen en vol met schrijvers, met mensen op straat, met mensen in restaurants en noem maar op. En dat alles samen, dat moet een klein beeld opleveren van die stad, die ik zelf de mooiste van de wereld vind.
En wanneer komt het uit?
Dat weet ik niet. Ik denk ik al volgend jaar. Nou ja, het moet binnenkort moet ik het inleveren. Dus kijk. Het moet gewoon af.
En Lissabon, daarmee zijn we weer bij Fernando Pessoa aangekomen. Ja. Want dat is zijn geboortestad en de stad waarin hij is overleden. Fernando Pessoa, een spoor van mezelf. Een keuze uit de ortonieme gedichten. Harry Lemmens vertaalde ze en bracht ze uit bij de Arbeiderspers. Dankjewel, Harry, voor dit gesprek.
Graag gedaan en bedankt.